Ik studeerde in Groningen en ik ging naar de jeugd. Op zaterdagavond of zo zal dat geweest zijn. En er was een Jannie. En die vertelde dat ze een roeping had om de zending in te gaan. En ineens sprak mij dat ook en dat wil ik ook. Ik geloof dat ik het zelfs zei na afloop tegen de jeugdleider. Dat wil ik ook, ik wil de zending in. En toen is dat begonnen, het verlangen om dan ja, eerst de opleiding te volgen, naar de bijbelschool te gaan. En het jaar erop ben ik dan ook naar de bijbelschool gegaan en heb daar nooit spijt van gehad.
De wereld rond. In deze podcast spreek ik, Gerard Adriaanse, met zendelingen over hun leven en werk, hun wel en wee en wat hen beweegt. Rietje van Sluis was decennia lang samen met haar man Hans zendeling in Indonesië. Ze leerden de taal en hun kinderen groeiden erop. Hoe kwamen Hans en Rietje op het zendingsveld terecht en hoe kijkt Rietje terug op die tijd? Je hoort het vandaag in De Wereld Rond. Zojuist heb ik contact gelegd met Rietje en zij is aan de lijn vanuit de Zeeuwse hoofdstad Middelburg. Rietje, welkom in De Wereld Rond, de Nederlandstalige podcast waarin zendelingen hun ervaringen delen. Fijn dat je vandaag mijn gast bent.
Ja, dat vind ik zelf ook leuk, Gerard, om te vertellen van mooie dingen en ja, soms ook minder mooie dingen die we meegemaakt hebben samen met de Heer.
Ja.
Want ook voor hem hebben we het graag gedaan.
Ja, geweldig. Ja, allereerst, hoe maken jullie het en waar hou je je zoal mee bezig deze dagen, Rietje?
Nou, met mij gaat het heel goed, gezond en ja, gewoon lekker. Alles gaat zijn gangetje, maar Hans is de laatste paar weken ziek en heel hard hoesten, maar dat doet half Nederland. Maar ja, hij is op dit moment niet zo gezond. Maar het gaat alweer beter sinds gisteren.
Ja, nou gelukkig. Ja, waar hou je je zo mee bezig deze dagen, Rietje?
Ik heb van iemand uit de gemeente een lijstje gekregen om rauwdiekoeken voor te bakken. En daar ben ik sinds gisteren dan weer mee bezig. En dan ga ik de brownies ook bij de mensen brengen en dan leg ik uit, ja, jullie hebben ze gekregen van een echtpaar uit de gemeente en daar steun ik dan iets mee in Indonesië. Dus ja. De winst van zo'n koek gaat naar een project in Indonesië.
Geweldig.
En op dit moment, ja, dat vind ik zelf ook heel fijn om te doen. En op dit moment steun ik dan Effie, iemand die we al 40 jaar kennen. En zij bouwt samen met haar man een gemeente om te pionieren in een dorp in de buurt waar, ja, waar haar man dan ook voorganger is.
Ja,
nou, dat vind ik geweldig om te doen.
Ja, ja, jullie zijn natuurlijk alweer enige tijd terug in Nederland, maar ja, jullie zijn dus altijd nog best betrokken dan bij Indonesië ook. En als je dat zo doet dan voor de gemeente, ik weet dat je brownies pakt zoals je het vertelt en dan... Dan, ja, je bemoedigt er mensen mee, maar dus ook een project. Het mes snijdt aan twee kanten, zou je kunnen zeggen.
Het koekmes, ja, inderdaad. Dat vind ik ook.
Ja. Ja, Rietje, ik ga vaak met mijn gasten ook terug naar de jonge jaren van de persoon. Zou je ook wat kunnen vertellen over de tijd waarin je opgroeide? Dat was dan in de jaren 60, denk ik. En het gezin en de omgeving?
Ja, dat kan. Ik ben geboren in 1954 in Oud-Beijerland. En ik kwam uit een christelijk gezin. Mijn ouders gingen elke zondag naar de kerk en mijn vader is een tijd ouderling geweest. Totdat ik 12 jaar was, toen gingen mijn ouders behoorlijk twijfelen of het ja, alles wel klopte wat ze dan in de kerk hoorden. Maar eigenlijk was dat ook een mooie reden, want ja, ze hoorden meer over je laten dopen als volwassenen. En daardoor voelden ze zich niet meer zo thuis in onze kerk, maar ja, ze gingen toch verder met hun geloof. En dus vanaf mijn 12e hoefde ik me niet meer naar de kerk elke week. Ik ben de jongste van 8 kinderen en helaas zijn al 6 van de 8 kinderen overleden. Alleen de broer die boven mij is, leeft nog.
Ja, je bent natuurlijk de jongste van 8. Ja, en hoe was dat om op te groeien daar? Wat deed je zoal? De computer en internet was er nog niet?
Nee, lekker veel buiten spelen. En een van mijn vaste vriendinnen, en dat is totdat ze overleed, is ze dat gebleven, was Sinet. Ik noemde haar Sinet, want ik wist natuurlijk niet dat je Jeannette moest zeggen. En wij speelden bijna elke dag met elkaar en hadden bijna elke dag ruzie met elkaar. En dan binnen 5 minuten ging ik ofwel naar haar deur of zij kwam weer bij mij.
Ja.
Want we konden toch echt niet zonder elkaar. En 's zomers gingen we dan in de rivier zwemmen. En we kregen ook zwemles in de rivier. Dat was geweldig.
Ja, mooi.
Ja, ja, inderdaad.
En wat deed je graag in je jonge jaren als we het hebben over hobby's?
Nou, ik had niet echt hobby's om te zeggen van dit of dat. Maar ik vond op school gymnastiek heel erg leuk. En dus gymnastiek was ook mijn favoriete vak. Maar daarnaast was ik ook best wel iemand die graag goede cijfers wilde halen. En dan ook altijd mijn best deed op school. De tafels uit mijn hoofd leren en dat soort dingen. Vond ik allemaal eigenlijk heel leuk om te doen. Maar echt spreken van hobby's, ja, die heb je nog niet zo als kind. Maar buiten spelen dan.
Ja, en je was dus best wel leergierig. Heb je dan daarna ook een opleiding gedaan?
Ja, na mijn HBS heb ik pedagogiek gestudeerd. 3,5 jaar lang. Die studie is 6 jaar, of in mijn tijd was dat 6 jaar. Maar na 3,5 jaar dan kon je je kandidaatsexamen halen. Dat heb ik ook gehaald. Maar toen kreeg ik echt een roeping om naar de Bijbelschool te gaan. Een roeping om de zending in te gaan.
Ja, daar komen we nog wel over te spreken. Maar wat leerde je over God als kind?
Nou, vooral op de zondagsschool leerde ik dan een psalmversje uit mijn hoofd en een tekst. En als je dan dat allemaal goed op kon zeggen, kreeg je 3 stempels. En ik heb bijna altijd 3 stempels gehad, elke zondag. En dan rond kerst moest je dat boekje inleveren. En als je dan meer dan 100 stempels kreeg, had gekregen, dan kreeg je een dik boek met kerst. En ik heb altijd een dik boek gekregen. Vaak van W.G. van der Hulst natuurlijk. Rozemarijntje en dat soort boeken. En dat vond ik allemaal prachtig.
Ja.
Wat ik in de kerk zelf wel... In de kerk zelf was ik eigenlijk best wel bedroefd. Ik vond de sfeer zo bedrukkend en zo... Ik voelde weinig blijdschap in mezelf. Ik weet ook nog dat ik als kind van 6 jaar huilend de kerk ben uitgelopen, omdat ik het allemaal zo droevige sfeer vond.
Ja.
Dus dat een beetje mijn ervaring in mijn jeugd.
En ken je ook als een blij mens? Hoe leerde je God dan persoonlijk kennen, Rietje?
Ja, nou, dat kwam door een doordrammerige broer. Ja, zo bedacht ik het vroeger hoor. En die had het maar over je moeten laten dopen en bekeren. En Heer Jezus is voor je zonde gestorven. Dat wist ik wel in theorie. Maar hij zei, dan moet je echt iets voor doen. Een stap zetten. En je hart aan hem geven. En toen ik dan een jaar of 17 was, dus dan zijn we weer een paar jaar verder, want ik legde het dan ook als tiener naast meneer. Of 19 was ik, ja, ging ik daar toch dieper over nadenken. Ondertussen had ik ook een doordrammerige zus. En die had het er ook over. En ik weet nog, er was mijn vader net overleden, dat ze dat ook vertelde. En de tranen sprongen in mijn ogen. En ik zei, dat wil ik ook. En toen heb ik helemaal in mijn eentje, op mijn kamertje, mijn hart aan de Heer gegeven. En daardoor is er een heel grote verandering in mijn leven gekomen. Ja. En ben ik blij geworden.
Ja, geweldig. Ja. En wat zijn je eerste herinneringen die je hebt aan zending?
Nou, er was op onze jeugd. Ik studeerde in Groningen en ik ging naar de jeugd. Zaterdagavond of zo zal dat geweest zijn. En er was een Jannie. En die vertelde dat ze een roeping had om de zending in te gaan. En die zat toen denk ik... Nee, ze was net klaar op de Bijbelschool. En ineens sprak mij dat ook en dat wil ik ook. Ik geloof dat ik het zelfs zei na afloop tegen de jeugdleider. Dat wil ik ook, ik wil de zending in. En toen is dat begonnen, het verlangen om dan ja, eerst de opleiding te volgen, naar de bijbelschool te gaan. En het jaar erop ben ik dan ook naar de bijbelschool gegaan en heb daar nooit spijt van gehad.
Ja, en hoe leerden Hans en jij elkaar kennen?
Nou, op diezelfde bijbelschool. De halve klas was op elkaar verliefd. Dus we hadden een klas van 24 jaar jongelui, twintigers. En er zat een echtpaar en twee getrouwden. Dus dan kom je op 20 personen en daarvan zijn 10 met elkaar getrouwd. Ja. En dus ik was al vrij snel verliefd op Hans, hoor. Maar Hans zag dat niet. Dat is echt zo'n. Ja, hij komt uit een mannengezin, dus die had dat niet door. En ik werd eigenlijk steeds verliefder op hem. En toen heeft iemand anders dat verklapt aan hem. En toen is het de goede kant op gegaan.
Ja, mooi.
Maar dat heeft wel een jaar geduurd. Een jaar verliefd. Ja, nee hoor, ik ben nog steeds verliefd op hem.
Ja, natuurlijk. Ja. Ja, je vertelde dus dat je dan dat verlangen kreeg om de zending in te gaan. Maar had je eigenlijk altijd al wel het verlangen om naar het buitenland te gaan?
Nee, niet echt, geloof ik. Ik was ook nog tot mijn 16e of zo nog nooit zelfs in België geweest. Dus nee, het buitenland was nog ver weg in mijn jeugd.
Ja. Ja, goed, in die tijd werd er ook nog wel minder gereisd dan tegenwoordig natuurlijk.
Ja, en dan hoorde je wel van verre achterneven die naar Amerika of Australië waren geëmigreerd. Maar nee, dat zei me toen nog niet veel.
Nee. Ja, Rietje, jullie hadden dus een jong gezin toen jullie de zending in gingen. En ook een stabiel leven in Nederland, neem ik aan. Wat wakkerde het verlangen aan om definitief dan ook echt zendeling te worden in de praktijk en te gaan?
Nou, we waren dus na ons trouwen zijn we naar België verhuisd. En daar hebben we studentenwerk gedaan. Dus evangelisatiewerk onder studenten. En dat zien we achteraf als een heel mooie voorbereiding om verder op de wereld in te trekken. Zelfs de Belgen of de Vlamingen, die lijken meer op Indonesiërs dan wij. Dus dat was al een les, een voorbereiding om naar Indonesië te gaan.
Ja, in wat voor zin lijken de Vlamingen dan meer op Indonesiërs dan Nederlanders?
Een minder grote mond dan Nederlanders. Nederlanders zijn recht voor zijn raap en Vlamingen zijn veel bescheidener en die vertellen dingen meer heel voorzichtig of je hoort het pas later.
Ja, indirect.
En daar is onze oudste, Sjoerd, geboren. En toen kregen we na een paar jaar toch een verlangen om weer verder te gaan. En toen hebben we ook zendingsorganisaties aangeschreven en gekeken wat de mogelijkheden zijn. En toen werd Hans opgebeld van iemand die met verlof was uit Indonesië, een Nederlander die zendeling was in Indonesië. En die had dat gehoord dat wij op zoek waren. En we kenden hem van de bijbelschool. Dus we wisten met wie we zouden gaan samenwerken. Die vroeg toen of Hans naar Indonesië wilde komen om een cursus houtbewerking op te zetten. Een paar maanden later kregen we al een visum en zijn we naar Indonesië gegaan. Met een zoontje van 2 en ik was in verwachting van onze dochter.
Ja, dus het was eigenlijk gewoon een vervolg, zeg maar, op de opleiding die jullie gedaan hadden. En ja, door dat contact zijn jullie zodoende dan in Indonesië beland. Ja.
Ja, en het mooie was ook, Hans die wilde altijd graag zendingswerk ook combineren met handwerk, met dingen doen. Dingen in elkaar zetten en dat soort. En dat. Ja, door deze vraag kwam die combinatie zo mooi op zijn plek. En dat, ja, dat we het echt daardoor ook duidelijk hebben gezien als Gods leiding.
Ja, bijzonder.
Om ja te zeggen. Ja, heel bijzonder.
Ja, jullie hebben dus een zendingsopleiding gedaan. Zijn er ook nog andere dingen die jullie gedaan hebben als voorbereiding?
Nee, daar hadden we eigenlijk niet zoveel tijd voor. Want we dachten, nou, dat werd ons gezegd. Ja, het kan nog wel een jaar duren dat je een visum krijgt. Maar wij kregen het binnen 2 maanden. En ik had alleen nog alvast een paar woordjes in het Indonesisch geleerd. Narimau, dat was tijger. Dat is het eerste woord wat ik heb onthouden. En wat we natuurlijk ook wel heel snel moesten doen, sponsors vinden. Dus in die tijd, we hadden nog maar 2 maanden. Want als je een visum krijgt toegewezen, dan moet je ook binnen 2 maanden in het land zijn. Anders vervalt dat weer.
Ja.
En toen hebben we, ja, als een speer ook naar sponsors moeten zoeken. Dus we gingen nieuwsbrieven schrijven, ook in gemeenten spreken. In Hansen thuisgemeente en in mijn thuisgemeente in Oud-Beijerland. En dat zijn alle 2 trouwe sponsors geworden. Ook de gemeente in Leuven, waar we gewerkt hadden. Maar ook privépersonen, niet alleen familie, maar ook vrienden, bekenden. Maar dat moesten we allemaal binnen 2-3 maanden voor elkaar krijgen. Maar prijsheer, het is allemaal gelukt.
Ja, ja. Ja, als God je dan voorbereidt op zoiets, dan zorgt hij er ook voor dat zulke soort dingen ook uiteindelijk toch goed komen. Hè?
Ja, klopt helemaal.
Ja, dus jullie gingen naar Indonesië. Hoe was het om met een jong gezin naar Indonesië te verhuizen, als we het hebben over de aanpassingen aan die andere en voor jullie toen nieuwe cultuur?
Dat was in het begin best wel moeilijk, want we wisten eigenlijk nog weinig van de cultuur. In Nederland heb je veel Indo's, maar wij kenden er maar een paar. En ja, die waren dan ook helemaal van Nederlands. We hadden nog nooit met hen over Indonesië gehad. Omdat ze al in Nederland geboren zijn. Wat mijzelf betreft, ik was in het begin best wel wantrouwig. En dacht van, ja, moet ik daar nou op letten dat dat niet gebeurt? En waar je ook aan moet wennen, is dat je dan vreemden bij je in huis krijgt die je voor je gaat schoonmaken en iemand die voor je gaat koken. Ik merkte aan mezelf dat ik toch wel ook een beetje een inbreuk op mijn privacy vond. Maar ja, als je dan zulke lieve meisjes krijgt, dan denk ik, oh, ik ben maar wel blij dat ze mij hebben doorstaan. En dat het heel goed is gegaan uiteindelijk. Dus dat je je privacy een beetje moet prijsgeven. Maar ook dat je je ogen moet openen voor het karakter van de Indonesiërs. En dat je dan ziet wat voor een mooie mensen het toch zijn.
Ja.
En daar leer je veel van.
Ja. Hoe zou je ze willen beschrijven dan als je het hebt over karakter?
Nou, het is geen algemeen woord, want een Javaan is er heel anders dan een Manadonees. En wij hebben dus in het begin in de buurt van Manado gewoond. En die zijn weer veel meer dat ze zeggen wat ze ervan denken als een Javaan. Ik wil ook niet algemeniseren, maar Javanen bijvoorbeeld zijn heel bescheiden en delen ook hun zorgen of hun verdriet niet zo gauw met jou. Ze vinden dat moeilijk om een buitenlander dingen toe te vertrouwen waar je bij jezelf mee zit. En een Manadonees, die is dan wat sneller, wat opener. Maar allebei, vind ik, en dat heb je bijna over het hele land, zijn ze ontzettend gastvrij. En ja, willen ze je meteen erg naar de zin maken. Je eigenlijk verwennen. Ja, ik vind dat ze echt een mooi karakter hebben waar ik nog heel veel van kan leren. Van hun vriendelijkheid, hun open zijn naar je toe, ja, hun warmte die ze laten zien.
Ja, ja, en het leven daar is waarschijnlijk ook wel wat ontspannender in zekere zin als je het vergelijkt met Nederland.
Ja. Ja, ik hoefde echt geen afspraken te maken. Ik kon gewoon bij iemand langs gaan En als ze thuis zijn, dan ben je welkom. Ja.
Ja, ja jullie...
Heel
jullie,
mooi.
Ja. Ja, jullie waren zendelingen in Indonesië. Maar je had het er al over. Dat is een heel groot land. Kun je wat meer vertellen over het eiland waar jullie terechtkwamen?
Ja, het eiland was dus Sulawesi. En wij zaten in Noord-Sulawesi. Behoorlijk christelijk gebied. Dus er zijn eigenlijk maar drie, waar de christenen een meerderheid zijn. En één van die drie is dan Noord-Sulawesi en dan de provincie Minahasa. Heel veel kerken, ook vrij veel kerkgenootschappen. Dus eerst met kerkje bedoel ik kerkgebouwen. Maar ook kerkorganisaties heel vaak vanuit Nederland, maar ook regelmatig vanuit Amerika. En mensen die eigenlijk ook trouw elke zondag naar de kerk gaan. Dat is heel wat anders dan in Nederland.
Ja, en het was dus een heel christelijke omgeving. Maar zending was daar nog altijd ook wel nodig dan, begrijp ik?
Ja, om goed duidelijk bijbelonderricht te geven. Hè? Dus waar wij dan voor gingen was voor de cursus houtbewerking, maar Hans gaf ook bijbelse vakken. Ja. Gewoon om te helpen dat de Bijbel goed wordt begrepen.
Ja,
dat was toch wel belangrijk hoor, ja.
Ja. Ja, waar heb je echt aan moeten wennen in Indonesië, Rietje?
Aan je gevoel voor privacy.
Ja, waar je het al
ik
over
was
had.
Gewend. Ja. Dus dat moest ik echt overboord gooien. En die meisjes die ons kwamen helpen, omarmen en ik me niks van aantrekken als ze 's ochtends vroeg al in de keuken bezig waren.
Het
was zo liefdevol bedoeld en zo knap dat ze dat aandurfden om bij onbekende buitenlanders te komen werken. En het was ook echt nodig hoor. In Nederland heb je gastcellen en alles wat een wasmachine vol automatisch. Maar daar was veel met de hand en op oliepitjes koken. Nou, dat duurt de hele ochtend. Dus ik was heel blij met mijn huishoudelijke hulp. Hulpen, twee hadden we er meestal. En ja, je zorgde ook voor inkomsten weer voor mensen. En dat vonden we. Ja, dat vinden we dan ook weer een pluspunt.
Ja, zeker. Ja. Ja, ik zit ook zo te denken van dat je daar hulp in huis had. Dan moest je echt aan wennen, ook vanwege de privacy zoals je aangeeft. Als je nu kijkt naar je leven nu jullie weer terug zijn in Nederland, heeft het je wat dat betreft ook veranderd als persoon?
Ja, ik ben vooral van één hulpje, Sientje, ben ik gewoon gaan houden. Zo trouw als ze geweest is. Toen we gingen verhuizen naar een ander eiland, na 8 jaar, is ze met ons meegegaan. Nou, ze laat haar hele familie achter en... Het is maar de vraag of zij zal wennen. Maar het mooie is dan, ze is daar met een Dayak getrouwd. Dus zij woont er nog steeds, waar wij naartoe verhuisd zijn. Ja. En wat ik al vertelde van Effie, daar hebben we dan ook nog veel contact mee. Ja, zodra je door hebt dat ze zo trouw en lief zijn, ga je ook vreselijk veel van ze houden. En dat heb ik er echt van geleerd. Van hoe anders mensen ook zijn, kijk naar ze zoals de Heer Jezus naar ze zou kijken. En zie dan dat ze gewoon onmisbaar zijn. Ook voor jou als zendelingsvrouw.
Ja. En wat mis je nu nog altijd van Indonesië?
Dat gemoedelijke, dat alles kan eigenlijk. Als jij hier komt en je vraagt om dit, ja hoor, om dit of dat... Die bereidvaardigheid en die openheid ook naar jou toe.
Ja.
Ook dus aan de ene kant heb je dan, wat ik al zei, dat anderen zich het puntje van hun tong niet laten zien. Maar aan de andere kant dat je toch altijd zo warm welkom voelt bij ze.
Ja, en wat betreft het klimaat, het Nederlandse klimaat is toch wel heel anders. Verlang je niet terug nog naar het Indonesische klimaat?
Nou, onze eerste plek was in de bergen en dat was een geweldig klimaat. Dat was zo overdag 28 graden. moet er wel bij zeggen dat het 8 van de 12 maanden regende tot 11 uur 's ochtends. Dus Hans herinnert zich vooral de regen en ik herinner me de lekkere warmte die we dan 's middags hadden. Daarna zijn we verhuisd naar Kalimantan, Borneo. En daar was het zo'n vochtig, warm klimaat. Zo, net of er altijd een klamme deken over je heen hing. Dat was heel lang per dag. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat dat je eigenlijk het te warm had. Dus dat heb ik niet gemist. Het was ook achteraf gezien een beetje te zwaar, vooral voor mij, om in Kalimantan te wonen en optimaal te kunnen functioneren.
Ja, ja, en wat de taal betreft, hoe heb je Indonesisch geleerd?
Ja, ik had dus een klein boekje met woorden geleerd, gelezen en bestudeerd. Maar toen we in Indonesië kwamen, hebben we het eerste half jaar elke ochtend les gekregen van een van de leraressen van de Bijbelschool. En daarbij werden ook officiële boeken gebruikt van een universiteit van Amerika. Dus heel degelijke cursus. En die we dan gewoon in ons huis kregen, die lessen. En met huiswerk erbij. Want dat was wel nodig hoor, om de taal goed te leren. Indonesiërs, ik weet niet hoe het nu is hoor, we spreken nu over 40 jaar verder. Maar Indonesiërs konden toen amper Engels. En de oudere generatie kon nog Nederlands. Dus met een enkeling konden we Nederlands praten. Maar je wilt toch de taal leren om te kunnen preken, om iets te kunnen doen. Ja. Met de mensen.
Ja, toch echt knap, want dat is toch ook echt een heel andere taal dan het Nederlands of zelfs het Duits of het Engels. Hè?
Ja, ja, het is totaal anders, maar op zich niet zo moeilijk.
Nee,
als je iets in meervoud zegt, dan zeg je het gewoon dubbel. Hè?
Ja,
paarden is kuda kuda, bijvoorbeeld.
Ja.
Of, net had ik het over harimo en dan tijgers en harima harimo.
Ja.
Dus dat was wel makkelijk.
Ja. Ja, Nederland en Indonesië hebben natuurlijk een lange geschiedenis samen, Rietje. Maar toch is de cultuur heel anders. Kun je daar iets van uitleggen, als je dat nu zelf toch ook wel kunt vergelijken dan? Hoe Indonesië verschilt van Nederland?
Ja, de cultuur is dan vaak wat onderdaniger, ook naar elkaar toe. Vaak verschil in rangen en standen. En dat vond ik soms wel moeilijk. Dat je echt altijd als de vrouw van de zendeling werd aangekeken. Net als vroeger in onze tijd toen wij nog jong waren. Van de vrouw van de dominee en van de notaris. Dat waren hoge pieven. En dat gevoel had ik soms in Indonesië ook. En dat vond ik wel jammer. Omdat het zelfs ook mooie mensen met goede hersens zijn. En die de best mogen zijn. Hè? Die helemaal niet bescheiden hoeven te zijn. Maar gewoon zichzelf en eerlijk en laten zien wat ze kunnen. Dat zou ik ze graag wel op het hart willen binden. Wees wie je bent.
Ja, zeker. Nou, dat is voor iedereen belangrijk, toch?
Ja, ja.
Ja, Rietje, jullie hadden jonge kinderen. Hoe was het voor hun om een opleiding te volgen? Kun je daar wat over vertellen over hoe het schoolleven was voor jullie kinderen?
Ja, toen ze nog naar de Indonesische school gingen, en dat is ook vanaf je 6e, 's ochtends om 7 uur begon de school en 's ochtends om 11 uur was je de rest van de dag lekker vrij.
Wauw.
En een poos, een jaar of zo lang, heb ik toen ze zelf ook les gegeven in het Nederlands. Dus Nederlandse vakken en rekenen hoefde dan niet, want dat hadden ze al op de Indonesische school gehad. Maar ik moet eerlijk zeggen, dat was geen succes. Ze waren heel chagrijnig en ik werd steeds ongeduldiger. En toen gingen we verder denken, wat moeten we doen? En als die school, als dan de middelbare school begint, dan is dat voor mij ook een beetje te zwaar om dat allemaal voor te bereiden en ook in 3 niveaus les te geven. En toen hadden we al gehoord van een christelijke internationale school in de Java. Als eerste is Sjoerd daar naartoe gegaan. En 5 weken later spraken we een Amerikaanse zendeling die daar woont. En die zei, Sjoerd spreekt nog meer slang dan ik. Dus hij had het ontzettend naar zijn zin. En ik kwam dan elke 5 weken of zo, kwam ik een lang weekend of een weekje kijken bij hem. Dus als eerste ging Sjoerd naar de internationale school. En daar was ook een internaat. En ja, dat heeft hem een later anker best wel goed gedaan. Dat ze goed geleerd hebben om rekening te houden met de anderen. Ook kinderen van jongere leeftijd en van oudere leeftijd. Dat samen spelen, samenwerken. Dat hebben ze heel goed geleerd op de internationale school.
Ja, ja, heel anders dan homeschooling natuurlijk.
Ja. Ja, precies. Dat, ik geloof dat we dat daar heel goed aan hebben gedaan. Ze hebben ook nooit geklaagd van waarom moesten we weg. Maar ik vond het vreselijk moeilijk, want ja, eerst 1 kind en dan 2 kinderen. En dan op laatst Bart-Jan, dan gingen ze naar het vliegtuig brengen. En dan Bart-Jan en ik huilen. Nou, zie ik ze niet meer. Dat was echt moeilijk.
Ja, een groot land en dan ook je kinderen op een ander eiland. Hè, en dan om er naartoe kun je niet even in de auto stappen, moet je echt met het vliegtuig.
Ja, inderdaad. Ja. Nadat Anke was gegaan, dat jaar erop, gingen we met verlof naar Nederland. En ik ging Bart-Jan al Engelse les geven, zodat hij voorbereid zou zijn om ook naar de internationale school te gaan. Maar dan gaat het ook knagen hoor, dan 3 kinderen weg. Dat vond ik heel moeilijk. Echt. En toen heb ik dat waarschijnlijk een beetje laten merken of zo. Ik weet niet meer hoe het gegaan is. Ik heb het over dingen van 30 jaar geleden. Maar toen vroegen ze aan mij of ik dormoeder wilde worden. Dus moeder van kinderen die in het internaat zaten.
Okay.
En dat was zo'n gebedsverhoring. Ik was bij de kinderen, bij alle 3. En er waren nog een paar andere kinderen bij. En die gingen in het weekend naar huis. Dus dan had ik weer in het weekend toch weer helemaal tijd er extra voor onze eigen kinderen. En ook het klimaat was daar zo'n stuk beter. Ik werd zoveel actiever en ik ging me veel blijer en prettiger voelen. Echt lichamelijk. Dus ik ben heel blij dat gebeurd is. Dat ik dan mee verhuisd ben met hen.
Ja, maar Hans liet je achter dan?
Ja.
Dan was dat weer wel een dingetje eigenlijk.
Ja, zeker. Ja. Nou, waren onze hulpjes er wel. Dus, maar ja, hoe noem je dat qua wat er gebeurde? Een wasje werd gedaan en van alles. Ging goed, maar ja, je mist elkaar vreselijk. En in die tijd kon je niet even appen of zelfs een mail sturen. Dat was net begonnen, maar ik weet niet of ik naar Hans al een mail kon sturen. Misschien niet hoor.
Nee.
Dat weet ik niet meer.
Maar jullie zagen elkaar nog wel regelmatig?
Ja hoor, ja. Dan eens in de 5 weken ongeveer kwam hij een week naar ons toe. Ja, en dat was weer heerlijk. En dan gingen we ook leuke dingen doen met z'n allen. Ja, dat waren dan weer prachtige weken.
Ja.
Ideaal is het niet.
Nee. Ja, Rietje, ik heb natuurlijk al heel wat zendelingen mogen interviewen. Maar een vraag die ik ook altijd heb is eigenlijk wat de ouders ervan vinden dat de kinderen dan de zending ingaan. Kun je dat terughalen? Ik begrijp dat je vader was overleden inmiddels en je moeder was dementerend, heb je me verteld. Maar hoe was het voor Hans zijn ouders dat jullie met een jong gezin naar Indonesië vertrokken voor zendingswerk?
Nou, die vonden het niet makkelijk. Hè. Vooral Hans zijn vader had er veel moeite mee. Hè. Hij moest ook zelfs huilen. Want ja, het was een gevoelige man. Hans' moeder, die vond het ook heel vervelend, maar ze begreep het ook wel. En Hans' vader ook. Maar ze vonden het alle twee toch moeilijk. Ja, het was heel wat. En het was ook wel zo goed als zeker dat vooral Hans' vader niet in een vliegtuig zou stappen om bij ons te komen kijken. Dus het was toch wel een afscheid voor 3,5 jaar. En dan weer, ja, dat viel niet mee. Nee.
Nee. Maar goed, toen jullie eenmaal terugkwamen in Middelburg, toen leefden zijn ouders nog, hè?
Ja hoor, ja, ja. We kwamen in 1997 terug en Hans zijn vader is eind 1998 overleden. En we hebben in dat anderhalf jaar toch nog heel veel van elkaar genoten. En de kinderen gingen heel vaak bij opa en oma op bezoek, even op de fiets. En wij zelf ook, elke zondag waren we daar. Dus we hebben als het ware de schade erg kunnen inhalen. Hans' moeder is trouwens pas 2 jaar geleden overleden. Zij is 99 geworden. En al die jaren is zeker Hans elke zondag bij haar geweest. En door de week ben ik er ook vaak geweest. Dus eind goed al goed wat betreft
ja. Ja, mooi.
Weg gaan en terugkomen.
Ja, mooi. Ja, Rietje, jullie waren zendelingen in de jaren 80. Hoe verliep het contact met het thuisfront in Nederland in die tijd? Want in de jaren 80 bestond het internet nog niet.
Nee, wij gaven elke 3 maanden een nieuws, zendingsnieuwsblaadje uit. Met wat er gebeurd was in die 3 maanden daarvoor.
Dat faxten jullie dan naar Nederland?
Nee, dat ging nog in een envelop met een luchtpostzegel erop. Dus dan konden we rekenen dat dat pas na 5-6 dagen zou arriveren. Maar je houdt er dan ook rekening mee, hè?
Ja.
Je gaat dan niet je kerstpost pas op 15 december opsturen. Maar begin december ging alles al de post op om kerstbrieven. En wat ik zelf ook heel leuk vond, ik hield ervan om brieven te schrijven. Dus ik heb heel wat mensen, vrienden, vriendinnen, gemeenteleden, gemeentes, gewoon een persoonlijke brief gestuurd. Omdat ik dat zo fijn vond om iets te delen. En ja, en dan krijg je ook best wel veel post terug. Maar dat bemoedigt je en dat helpt je om, ook als het wat moeilijker is, om ja, het te kunnen delen en te vragen om voor iets te bidden. Maar het ging allemaal eigenlijk met luchtpost.
Ja, ik herken dat zelf ook nog wel. En dat ik heb zelf ook heel veel handgeschreven kaarten en ook wel brieven geschreven. Dat, dat kun je nu eigenlijk niet meer voorstellen.
Nee. Nu is het een mailtje of een appje.
Ja. En het is er direct.
Ja. Het grappige was wel, dan schreef ik, als ik ergens mee zat, aan een vriendin. Hè. Ik heb een heel goede vriendin in België wonen. En dan kreeg ik daar 6 weken later kwam het antwoord ongeveer. Was dat probleem al lang opgelost?
Ja.
Dus dat schreef ik haar weer van ja, het is al goed hoor, maar dit en dat. En sorry dat je ermee lastig viel. Maar dat vindt zij dan volgens haar helemaal niet lastig. Het was meer dat je iets deelt en je gedeelde smart is halve smart.
En,
ja, en gedeelde pret is dubbele pret. En dat heb ik heel sterk in die brieven gevoeld. Dat ik dat je iets deelt met mensen. En dat ze dat fijn vinden.
Ja, en dat is natuurlijk nog steeds zo, hè?
Ja. En ik, want je had het over hobby's, hè? Oh nee, als kind had ik dan geen hobby's. Maar in mijn tijd in Indonesië was dat echt een hobby. Bijna elke dag schreef ik al een brief naar iemand.
Ja, mooi.
Ja. Het is gewoon een tijd geweest waarin zoveel dingen mee hebben gemaakt waar we de Heer dankbaar voor mogen zijn.
Ja. Ja, Rietje, Hans en jij zijn duidelijk door God geroepen en geleid. Wat zou je vanuit jullie ervaring mee willen geven aan de luisteraar die op zoek is naar het plan van God met zijn of haar leven?
stel je open, maar ook niet blijf zitten wachten totdat er een stem uit de hemel komt. Maar zoals wij dan gedaan hebben, toen we graag weer verder wilden gaan, toen we in België woonden, hebben we zendingsgenootschappen aangeschreven en gezien wat voor noden er zijn, waar er mensen voor nodig zijn. En zie geen, ja, dus ze zijn er wel, leeuwen en beren op de weg, maar laten die je niet tegenhouden. Als God wil dat jij de zending ingaat, dan zal hij het ook allemaal, echt waar, zal hij ervoor zorgen dat je de zending in kan. En ja, doe het. Doe het. Ik geloof niet dat je er ooit spijt van zult hebben.
Ja, en natuurlijk niet iedereen gaat de zending in, Rietje. Wat zou je willen zeggen tegen mensen die toch het idee hebben van ja, ik woon in Nederland. Wat kan ik voor God betekenen? Heb je daar een advies voor?
Ja, stel ook dan je hart open. Maak een praatje met je buurvrouw. Of ga eens kijken hoe als je iemand al een poosje niet hebt gezien, hoe of met hem of haar is. En ik denk zeker voor mensen die naar een kerk gaan. In de coronatijd zijn er heel wat mensen die weg zijn gebleven. En nu de corona al lang voorbij is, toch komen die mensen niet meer, nog niet terug naar de gemeente. En ja, ik denk dat het heel belangrijk is om een gemeente te hebben, om je broers en zussen te ontmoeten. Dus als jij op je hart hebt om iemand eens op te bellen of te bezoeken, doe het. Doe het. Het is prima. Het is ja, God die dan volgens mij tot je spreekt.
Ja, dat denk ik ook. En het is vaak natuurlijk dat we dingen denken van ik zou eens zus of ik zou eens zo. Maar ik denk dat dat vaak ook Gods geest is die ons leidt. Hè?
Ja, ja.
Ja, we komen aan het eind van ons gesprek langzamerhand, Rietje. Kun je als zendelingen een paar ideeën geven van dingen waarvoor we kunnen bidden voor zendelingen? Waar liggen de uitdagingen?
Voor gezondheid, het eten in een ander land. Ja, heel vaak hoor je dat mensen de eerste maanden vaak buikpijn hebben en diarree. Dus dat God ze steeds beschermt, ook in het verkeer. In veel landen in Afrika of Zuidoost-Azië of waar dan ook, wordt er idioot gereden. Dus echt bescherming voor alles, ook voor de geestelijke wereld. De duivel zit ook niet stil en die wil mensen van de Heer afhouden. En dat gebeurt ook op zendingsgebied. Maar ook dat ze volhouden en het gevoel hebben dat er iemand voor hen bidt en dat ze ook bij iemand terecht kunnen met hun noden, met hun, als ze ja, het niet meer zien zitten en zich alleen voelen. Want dat heb je natuurlijk ook vaak op het zendingsveld. Dan zit je daar als enige buitenlander en de andere buitenlander woont 35 kilometer van je vandaan. Ja. Dus dat bidt dat ze steeds weten dat de Heer bij hen is en hen daar heeft geplaatst.
Ja, mooi en duidelijke adviezen. Tot slot, hoe kunnen we voor Hans en jou bidden, Rietje?
Nou, eerst en vooral voor Hans' gezondheid. In augustus heeft hij een herseninfarct gehad en moest daarna geopereerd worden. Maar prijs de Heer, het gaat heel goed met hem. Maar nu bijvoorbeeld ook zijn gezondheid. Hij hoest hem heel erg veel. Bid ook, we gaan bijna beginnen met het bezoeken van gemeenteleden die daar prijs op stellen. Dat zijn we met 5 echtparen, geloof ik. En bid dat we dan ook weten waar we het over moeten hebben. Dat we tot zegen zijn voor die mensen waar we komen. En bid voor onze kinderen. Ja, dat ze ook alle drie de Heer zullen volgen. En de kleinkinderen, dat ze ook van hem zullen horen. En hem zullen aannemen als een heer. Maar ik denk dat ja, heel veel Nederlanders dat hebben, dat er toch heel veel gebeden moet worden voor kinderen en kleinkinderen. Die dit dan niet zo nauw nemen met het geloof. Dat is het ongeveer. Dus gezondheid, bekering en dat de Heer ons gebruikt in de gemeente.
Mooi. Ja, jullie zijn altijd nog volop actief en dat is mooi om te horen. Vandaag in de Wereld Rond sprak ik met Rietje van Sluis, een vrouw die samen met haar man Hans God en mensen heeft gediend in het verre Indonesië. Rietje, ik wil je heel hartelijk bedanken dat je de tijd hebt vrijgemaakt om met ons te delen over jullie ervaringen. Samen met Hans wens ik je Gods rijke en onmisbare zegen toe, terwijl jullie nog altijd omzien naar de mensen om jullie heen. Ga met God.
Dank je wel, Gerard. En hetzelfde wil ik aan jou en Rebecca wensen. Dat de Heer jou ook zegent en gebruikt met die podcast. Ik vind het een hartstikke goed idee en ik heb ervan genoten om te mogen delen met de luisteraars hoe goed de Heer is. Hij is het niet geweest, maar hij is het en hij zal het zijn. Niet alleen voor ons, maar ik bid het ook voor jullie allemaal die dit horen, dat de Heer jullie zegent en gebruikt en sommigen van jullie naar het zendingsgebied stuurt. Hij is zo trouw en hij is zo liefdevol. Ga met hem.
Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren naar De Wereld Rond. Een podcast waarin ik, Gerard Adriaanse, spreek met zendelingen over hun leven en werk, hun wel en wee en wat hen beweegt. Als je wilt reageren, stuur dan een e-mail naar podcastdewereldrond@yahoo.com. Tot de volgende keer.